Wauw, mooie liederen, gepaste liederen ook. Naar wat ik begrepen heb, wat hier zich gisteren afgespeeld heeft, dan kunnen we niet beter dan verstillen bij God. Als ik het goed begrepen heb, zijn jullie een bidder verloren, een bidster, een zuster die veel voor deze gemeente betekend heeft in dat opzicht, denk ik. Dus realiseer je dat en bedenk dat jullie iets zwakker geworden zijn. En dat die gebedskracht weer versterkt mag worden. En daar ga ik het vandaag over hebben, over bidden. Ik had in mijn leven nooit verwacht dat ik daar nog eens over zou gaan spreken, over bidden. Voor mij is dat tot zeker zo'n 10, 15 jaar geleden een verschrikkelijke strijd geweest. Echt bidden. En ik weet nog dat toen ik een tiener was, toen ging het al een beetje mis in mijn leven. Het ging een beetje mis in ons gezin en ik was een beetje aan het verdwalen. En ik loop naar een broeder in de gemeente toe en ik vroeg, joh, ik raak mijn geloof kwijt. Ik kan niet meer bidden, ik kan niet meer Bijbel lezen, wat moet ik doen? Toen zei die man, nou, dan moet je veel bidden en veel Bijbel lezen. Ik zeg, ja, maar luistert u naar mij? Ik heb er hartstikke veel moeite mee met bidden en Bijbel lezen. En ik raak zo mijn geloof kwijt. En toen sprak hij de historische woorden. Dan moet je nog meer bidden en Bijbel lezen. En toen was ik mijn geloof kwijt. Ik laat dat natuurlijk, want er was een enorme sociale druk in ons gezin. Dus heel veel liet ik daar niet van zien. Maar ik ben behoorlijk verdwaald geweest. En kreeg die pijlers niet goed te pakken. En Bijbel lezen heb ik op een gegeven moment hartstikke te pakken gekregen. Ik vond het geweldig. Ik vond het te gek, de Bijbel van A tot Z, van boven naar achteren lezen. Ik heb hem regelmatig helemaal doorgelezen. Maar dat doet iedereen hier, toch? Zorg in ieder geval, zeg ik altijd, dat je minstens de Bijbel minimaal één keer helemaal even van begin tot eind doorgelezen hebt. Zodat je je niet laat verrassen door mensen die roepen, ja, maar in de Bijbel staat toch... Nee, joh, schiet op. Je hoeft hem niet uit je hoofd te kennen, maar de grote lijn is natuurlijk wel heel fijn. Er komt weer een vakantie aan. Vorige vakantie heb ik gewoon met mijn vrouw gezegd, joh, we lezen de hele Bijbel. Even door. Dat is 84 uur, heb ik me laten vertellen. Als je hem gewoon hardop voorleest. Ik ben veel sneller, dus ik dacht, dat lukt me sneller. En dat was voor mij 2 uurtjes in de vakantie. En dat was heerlijk, op het voordekje van je schip met je Bijbel. En dan zag je mensen ook, wat ben je aan het lezen? Ik zeg, wil u dat echt weten? Schallend over het water. En dan heerlijk. Dus Bijbellezen vond ik mooi en heeft me veel gebracht. Maar bidden heeft mij nog heel lang een worsteling opgeleverd. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat. Misschien praat ik voor sommigen en voor deze zuster toen ze ook voor. Van nou, nee hoor, voor mij is bidden echt fijn. Voor mij was bidden raar. Wij zijn ook zo raar met bidden, denk ik dan altijd. Dan komen we bij elkaar voor een bidstond. En er werden allemaal dingetjes gedeeld, 3 kwartier. En dan aan het eind, in een kwartiertje, werd dat allemaal nog omhoog gebracht of zo. Ik denk, oké. En niet om het een of ander, maar iedere dienst waar ik kom, beginnen we met gebed. Vind ik een mooie gewoonte, moet je er ook in blijven houden. Maar soms denk ik, waar zijn we allemaal voor aan het bidden? Voor de techniek, voor de kindertjes, voor alle mensen die komen. Voor mijn woorden wordt heel veel gebeden gelukkig en dat is denk ik ook nodig soms. Maar dan denk ik, ja maar wacht even. We moeten bidden voor... Hier is God al. Nou, zo heb ik een continue stemmetje in mijn hoofd gehad van hoe gaat dat nou? Tot ik erachter kwam, ik ben opgevoed met het feit dat bidden praten met God is. Maar bidden is geen praten met God. Bidden is luisteren naar God. En toen viel voor mij het kwartje. Oh, wacht even. Bidden is luisteren naar God. Daarom heb ik er zoveel moeite mee. Want ik ben een hele slechte luisteraar. En heel veel christenen, zei Bonhoeffer al, zijn hele slechte luisteraars. En wat wij moeten leren is luisteren. Eerst maar eens proberen te oefenen in het menselijk vlak. Ik ben een evangelist, dus ik ben ook een prater. En ik heb geleerd hoe belangrijk luisteren is. Dat heb ik in een cursus ooit al eens opgestoken en daar heb ik geoefend. En dan zei ik tegen mijn vrouw, ik kan het nu. En dan keek ze me aan als ze erbij stond. Ze zei, jij kan het helemaal niet. Je kan helemaal niet luisteren, man. En in ons gezin, nou wordt het een beetje tricky. Een van mijn zussen zit erbij. Maar wij zijn heel slecht in luisteren. Als wij bij elkaar zijn, dus heel gezellig. Dan vertelt één iemand een verhaal. En bam, daaroverheen komt de volgende met nog een mooier verhaal. En bam, daaroverheen de andere met nog een mooier verhaal. En mijn vrouw zei altijd, jullie luisteren helemaal niet naar me. Kijk, ik zei, tuurlijk wel. Ik heb precies gehoord wat ze zeiden. En daarom vertel ik mijn verhaal. En dat is nou dus net geen luisteren. Luisteren is als je naar dat verhaal van die ander luistert, dat diep in je door laat dringen en er eventueel nog vragen over. Zo, joh, hoe was dat? En heb je dat echt zo beleefd? Dan ben je een geïnteresseerd luisteraar. En dat heb ik zo moeten leren. Op het menselijk vlak. En ineens begreep ik, zo gaat het ook naar God. Ik had al gezien hoe belangrijk het is om te luisteren. Want mensen komen tot geloof omdat er iemand is die naar hun verhaal geluisterd heeft. Tieners komen bij mij en stellen zich open omdat ik heb zitten luisteren. Mensen gaan God vertrouwen omdat ze weten, er is één iemand daarboven die onvoorwaardelijk naar mij luistert en in mij is geïnteresseerd. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Als je die vasthoudt, dan ben je al heel ver. Ik heb een poosje terug gesproken over dat luisteren. En aan het eind van de dienst was er iemand die afscheid nam. En die mocht naar voren komen om wat te vertellen, eventjes zo. En die vertelde dat hij zo geraakt was door dat luisteren, dat hij dat zo belangrijk vond. En die heeft nog een kwartier gesproken. Aan het eind van de dienst. En zijn vrouw ook nog een 5 minuten, dat weet ik veel. En toen dacht ik, zo zijn wij. Wij vinden iets belangrijk en we gaan erover praten. Ik vind God belangrijk, dus ik ga erover praten. Niks ten nadele van die prachtige liederen die we gezongen hebben, want ze doen wat met mij, hè? Om het uit te zingen naar God. Heer, u bent zo geweldig. Maar als ik dan, we zeggen wel, zingen is dubbel bidden. Maar ik moest dan daarna nog leren en nou moet ik stil zijn. En eens gaan kijken wat God mij te zeggen heeft. Want bidden is ontdekken hoe God naar deze wereld kijkt. Niet hoe ik naar deze wereld kijk. Dat weet hij al lang. Dat was ook altijd mijn probleem. Hij weet het toch altijd al wel. En daar had ik hele mooie dingetjes voor. Van ja, maar hij wil graag dat we het hem zeggen. Ik heb die voorbeelden echt aangehaald. Dat mijn zoon thuis kwam. En dat ik dan vroeg, hoe was het op school? Dan zei hij, goed. Ik zei, ja, vertel eens iets meer. Ja, dat weet je toch. Je hebt zelf ook op school gezeten. Maar ik wil contact. Ik wil gesprek. Maar nog beter wordt het als wij samen stil kunnen zitten. En als hij begint te vibreren van, ah ja, dit zijn mijn vaders gedachten enzovoort. Luisteren is zo super belangrijk en zo ontzettend moeilijk. En als we het voor elkaar krijgen, luisteren naar de mensen om ons heen, is dat echt de helft van ons werk als evangelisten, zeg maar. Deze wereld, de scholen waar ik nu ben, ze zijn allemaal, wauw, er luistert iemand. Die jongeren hebben behoefte aan iemand die ze ziet en naar ze luistert. Toen dacht ik, wat super belangrijk dat luisteren. Hoe ga ik dat in mijn gebedsleven vormgeven? Want denk erom, 5 minuten zomaar stilzitten. Pff, mijn gedachten gaan alle kanten op. Echt waar. Dat is een enorme oefening. Nu lukt het me wel. Maar je moet die gedachten gaan sturen. Sturen naar Corné, stil, luisteren enzovoort. En op een gegeven moment, u weet dat ik hier al heel lang spreek over de 7 scheppingsdagen. En van daaruit de hele Bijbel doorgaat. De 7 feesten van God. De 7 onderdelen van de wapenrusting heb ik hier denk ik gehad de laatste keer. De 7 zegeningen uit Openbaring. En ik las van mijn zoon, die komt meestal aan met boekjes van de oude orthodoxe kerken. En heel vaak haak ik daar ergens af op een gegeven moment. Maar bij dit boekje bleef 1 zin triggeren. Die man die zei, ik bid naar aanleiding van de scheppingsdagen. En hij werkte dat verder niet uit. Ik dacht, maar dat is toch zo mooi. Ik pak de 7 scheppingsdagen in mijn gebedsleven en ik ga bidden. En ik ga u daar iets van meegeven. In de hoop dat sommigen van u daar gewoon wat mee kunnen. Anderen zullen misschien andere manieren van bidden hebben. Maar voor mij is het super belangrijk geworden om stil te zijn en te bidden. Naar aanleiding van de scheppingsdagen. De scheppingsdagen, dat heb ik u namelijk verteld, geven een raamwerk Een raamwerk voor deze tijd, een raamwerk voor de ontwikkeling van uzelf, voor de ontwikkeling van de wereld, hoe die opgebouwd is en verder gaat. En dus ook voor mijn gebedsleven op het moment. Het helpt mij om mijn gebedsleven op te bouwen. Ik lees met u nog even uit Genesis 2, want ik ga ervan uit dat u ondertussen de scheppingsdagen perfect in uw hoofd hebt. Dag 1 was het. Wat werd er geschapen? Licht en donker, ja. Nou ja, donker was er al. Ja, licht. Dag 2? Scheiding, hè? Daar hoorde het feest van de ongezuurde broden bij. Scheiding tussen de hemel, de aarde, water enzovoort. Scheiding. Dag 3? Feest van de eerstelingen, eerste plantjes, de eerste dingen beginnen te komen. We lopen voorzichtig, we hoorden de sandalen van het evangelie bij. We lopen voorzichtig over deze aarde. Dag 4. De zon en de maan en de sterren. Kom ik straks nog even op terug. Heel mooi zon en maan. Eigenlijk een heel mooi beeld van onze Heer Jezus en de bruid. Maar ook de balans tussen woord en geest die we in 1 Korinthe tegenkomen. Dag 5, mijn leukste dag, want daar hoort een heel superleuk feest bij, waar ik hier denk ik ook wel eens over gepraat heb. Wat is de dag 5? De vogeltjes in de lucht en de visjes in de zee. De hogere, ongrijpbare gedachten, de diepere gedachten. En daar hoort het bezuinenfeest bij, een feestje waar ik nog steeds elk jaar voor ga zitten en uitkijk naar dat de Heer terug gaat komen. Dag 6. Ja, dat zeggen we altijd gelijk. De mens, maar dat was op een achternamiddag hoor. Eerst de dieren. Eerst de dieren. En toen de mens. Inderdaad. En dag 7. Ja, grappig hè. Dus het eerste waar de mens inrolde. Rust. Nou, moet je nu eens zien waar we het eerste inrollen als we uit ons bed komen. Nou, die 7 dagen, ik ga in Genesis 2 nog even lezen, hoe belangrijk God die vond. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de 7e dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de 7e dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van hemel en aarde, zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. Genesis 2, de eerste vers. Zo gebeurde het. Niet zitten discussiëren over van alles en nog wat. De Heere God heeft gezegd, zo gebeurde het. Ja, ik wil het niet geloven. Nee, Jona, dit was het. Luister maar, geloof het maar wel. 7 dagen die een ontwikkeling weergeven. De eerste dag is, gaat het licht op? Daar hoort de gordel van de waarheid bij. Je gaat zien, als je gaat bidden, Heer, laat uw licht in mijn leven schijnen. Dan ga je de waarheid zien. Nou, die hebben we nodig. Want ik weet niet meer wat waarheid is in deze tijd. Alles, maar dan ook alles kun je vervalsen. U kunt van mij straks een filmpje maken. En dan kunt u met allerlei leuke dingen mij van alles laten zeggen. Wat helemaal niet meer waar is. Zover zijn we met de techniek. En heel geloofwaardig. Over de oorlogsgebieden wordt van alles verteld. Als ik mensen hoor over de Palestijnen of mensen over Israël. We geloven er heilig in. En we halen allerlei waarheden naar ons toe. En ik denk dat er weinig mensen zijn die helemaal exact weten hoe dingen zitten. Globaal best wel hoor, we kunnen wel een aantal dingen. Maar de waarheid vinden we alleen in God. En als ik dus ga bidden, is het heel link om mijn eigen waarheid aan God deel te... Heer, dit is de waarheid en ik bid dat u dit of dat gaat doen in deze wereld, want... Enzovoort. Nee, God moet zijn licht laten schijnen en ik moet gaan ontdekken hoe God kijkt naar de oorlog in de Oekraïne. Hoe God kijkt naar een coronacrisis, hoe God kijkt naar alles en nog wat. Zijn licht moet gaan schijnen. En dat is een gigamoeilijk iets. En daar word ik heel stil van. Daar kan ik echt lang mee zeggen, Heer. En dan dwaal ik weer af, hè. En dan zijn mijn gedachten al lang weer. Ja, maar ik denk dat het zo zit. Nee. Als het u helpt, dan kun je bij iedere dag een aantal bijbelgedeelten opzoeken. Bijvoorbeeld over de waarheid. Of bijvoorbeeld over het licht. En die memoriseert u dan. Heer, u bent het licht van de wereld. Niet ik. Ik kan mijn licht niet laten schijnen. U bent het licht. Laat u het schijnen in mijn hart. Wat komt er dan boven? Psalm 139 kun je erbij pakken. Heer, kijk in mijn hart en zie of er nog een heilloze weg is, bijvoorbeeld. God moet de waarheid gaan duidelijk maken. En wij zijn echt, echt heel arglistig in onze eigen waarheden maken. Als u iets beleefd hebt en u hebt daar niet zo'n goede rol in gespeeld, dan krijgt u het voor elkaar om het A, voor uzelf goed te praten, want u moet er tenslotte weer mee verder leven. En B, u gaat het nog geloven ook dat u een goede rol hebt gespeeld. En u gelooft dat echt en u bent zeer verontwaardigd als anderen een andere waarheid hebben. En het enige wat helpt, en we zien dat in kerken natuurlijk ook, wat is waarheid? Alleen al over een aantal bijbelteksten en over het al dan niet deelnemen van broeders en zusters, vooral zusters in de gemeente. Wat is dan de waarheid? Daar kom je met elkaar niet meer uit. Daar kom je niet uit als je allemaal in je dingetjes zit. En het enige wat helpt is blijven bidden. Niet met mijn eigen waarheid, want dan gaat het nog niet goed. Maar stil zijn en kijken wat God nou vindt van deze situatie. Die eerste dag was voor mij best wel lastig. Daar heb ik ook geoefend om gewoon boos heel lekker stil te kunnen zijn. Ik weet niet hoe u bidt. Voor mij is bidden op mijn knieën een verschrikking. Dat was het zeker toen ik heel lang last heb gehad van mijn knieën. Maar ik word daar niet blij van. Ik zit continu te schuiven en te doen, weet ik veel. Bidden in een luie stoel lukt aardig. Maar dan wil je ook heel gauw wegdwalen enzovoort. Dus mijn beste gebedsmomenten zijn wandelend. Gewoon lopend, om me heen kijkend en vragend of de Heer zijn licht wil laten schijnen, zijn waarheid. Oké, en dan ga ik naar dag 2. Dag 2 is de scheiding tussen het hemelse en het aardse. Het wegdoen van alles wat niet goed is in je leven. Je zou erbij kunnen denken aan de 7 hoofdzonden. Daar wordt door de kerken heen heel veel aandacht aan besteed. Om jou erop te wijzen wat niet goed is in jouw leven. Nou, nu zijn wij allemaal hier gevorderde christenen. De kinderen zijn daar. Wij zijn ervaren christenen. Dus de meesten van u zullen zeggen, nou, met mij gaat het ondertussen wel aardig. U hebt geen echte hoofdzonde meer in uw leven, toch? Of een paar? Ik ga u een schokkend bericht meegeven. Ik denk dat 99% van u te maken heeft met de eerste en algemene belangrijke hoofdzonde, hoogmoed. Hoogmoed. Ik ben erachter gekomen dat dat zo'n hardnekkige is. Het is natuurlijk de zonde waardoor Adam en Eva ook de fout ingingen. Want ze wilden zijn zoals God. Maar hoogmoed zit in hele kleine dingetjes. Als ik naar mijn school loop en ik kijk naar die gasten en ik zucht eens even en ik denk, ach, 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 wat doen die gasten dat toch slecht? Dan zeg ik eigenlijk, dan ben ik eigenlijk als die tollenaar. Ik ben beter, hè? Ik ben beter. Dus overal waar u vindt dat u dingen beter kan dan uw buurman of buurvrouw, zit het gevaar van hoogmoed bij u in de weg. En dat is heel veel. Dat is heel veel. En wij worden daarmee opgevoed in Nederland. Om tak kritiek te hebben. Wel positieve, opbouwende kritiek, zeggen ze dan, maar die bestaat volgens mij niet. Kritiek is kritiek. En aan te geven van, als ik kritiek heb, dan zou ik het anders doen. Ik ben dus beter. Dat is hoogmoed. En daarom hebben wij heel veel wrijving met elkaar. Nou, de andere zonden ga ik allemaal niet bij langs. Ik ben ervan geschrokken toen ik ooit een keer over lust en seksuele zonden heb gesproken. Want dat is behoorlijk in christelijk Nederland. En het vervelende is dat onze zonden ons weghouden van God. En dat heb ik zelf ook gemerkt. Je gaat automatisch moeite hebben met naar God toe te komen. En dat is verschrikkelijk jammer, want ik moet er juist mee naar God. Want hij is de enige die mij van mijn zonde kan bevrijden. En daarom zeg ik ook altijd, lieve mensen, wat er in je leven ook speelt aan rottigheid, slechtigheid, nare gedachten, noem het allemaal maar op, verslavingen, porno, de gameverslavingen, slechte gedachten over mezelf. God bevrijdt ons ervan. En daarom blijf ik nog steeds die boodschap vanaf het podium gooien. De Heere God laat mij helemaal vrij. Door die tekst ben ik tot geloof gekomen toen ik weer de Bijbel ging lezen. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En toen dacht ik, die was niet in mijn kerk, tenminste in mijn optiek niet. Die was niet in ons gezin. Ik denk, nou, dan hebben we wellicht de geest niet voldoende laten werken. Dus Heer, laat het maar zien. En dan sprak ik daarover in de kerk en dan zei ik, weet je dat waar de geest van de Heer is, absolute vrijheid is. En vrijheid op zijn Amsterdams is kunnen doen wat je wil. U mag gewoon doen wat u wil. Nou, dan zie ik allemaal rimpeltjes al komen. En soms wil ik dan eigenlijk daar de preek beëindigen. Maar dat kan natuurlijk niet. Want dan hebben mensen heel veel vragen. Maar toch is het zo dat ik kan doen wat ik wil. Dat is ook mijn roep naar God soms heeft. Waarom heb u me niet tegengehouden? Omdat ik kan doen wat ik wil. Als verloren zoon kan ik tegen God zeggen, joh, je bestaat niet meer, je bent dood voor mij, geef me de erfenis, ik ga feesten. En hij laat het toe. En sterker nog, hij wacht op me. Hij staat op de uitkijk. En als we dat idee van vrijheid vast blijven houden, dan komen we er met, oh ja, Heer, ik ben hartstikke slecht. Ja, dat weet ik, zegt hij dan. Want je hebt kunnen doen wat je wil en je doet niet altijd de goede dingen. Maar je kunt gewoon bij me komen. Want ik hou van je. Of je nou aan het vapen bent, of aan dit, of aan dat. Ik hou gewoon van je. En ik geef toe dat ik tegenwoordig die vrijheid bij jongeren minder benadruk. Want ze zeggen tegen mij, ik heb helemaal geen behoefte aan vrijheid. Ik heb alle vrijheid genomen die er maar te vinden is in dit leven. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Nee, ik heb behoefte aan, hoe blijf ik bij God? En dat vind ik prima. En dan ga ik met hen praten over dingen als discipline, waar ik vroeger door een vreselijke hekel aan had. Ga ik praten over discipline, structuren enzovoort. Want daar hebben ze behoefte aan. Maar ze moeten weten dat God absolute vrijheid. En dat moet u als gemeente voorleven. Ik ben vrij. En natuurlijk gaat u met uw vrijheid bepaalde dingen niet meer doen. Maar dat is een leerproces. God houdt evenveel van u als u ze nog wel doet, die slechte dingen. Ja, maar ja. Of je ze nou al afgeleerd bent, halverwege bent, of al bijna perfect christen bent. God houdt van ons. Hij geeft ons de absolute vrijheid om aan te modderen. En laten we wel wezen, hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, we modderen echt maar. We doen maar wat. We doen echt maar wat. In de kerken, weet ik veel waar. We doen gewoon maar wat. En God is er. En die houdt van me. Dat vind ik zo leuk. Dus ja, u mag wat met die hoofdzonden. Doe er wat mee, want het helpt u zelf namelijk om gezonder te leven, om makkelijker bij God te zijn enzovoort. Dus het is een ontwikkeling en het helpt u om beter te kunnen praten met God en te bidden. Dag 3. Het evangelie noem ik het. De dag van het evangelie, van de jonge plantjes. Jullie zijn allemaal evangelist, hè? Toch? Soms. Ah, oké. Als jullie soms allemaal evangelisten zijn en even afspreekt welke dagen, dan is hier continu zijn hier evangelisten aan het werk. Nee, we zijn niet allemaal evangelisten, maar we zijn wel allemaal geroepen om het evangelie uit te dragen. Echt waar. En u hebt daar allemaal een taak in. En dat is een hartstikke lastige. Ik was een ras-evangelist op straat. Op een gegeven moment had ik zoiets van, dit is het niet meer. En toen ben ik op scholen en op andere manieren gaan werken. En dat gaf veel vrucht en dat vond ik fijn. En nu begin ik te begrijpen dat er op straat weer veel meer openheid is onder de jongeren. En ik sta eigenlijk weer te poven van, ik ga het gewoon weer doen. Ik doe het wel eens een klein beetje, maar ik ga gewoon een paar dagen rondlopen op straat en wat rechtstreekser mensen aanspreken. Nou, dat is niet voor iedereen, u hoeft daar niet allemaal over te gaan nadenken enzovoort. Maar degene die die gaven hebben, wel. En degene die de gaven van gebed hebben, die gaan daarvoor bidden. Hoe dragen jullie het woord uit? Want er is veel ruimte voor op het moment. Er is veel ruimte, er is veel vraag naar zingeving. De nieuwe generatie weet het gewoon niet meer. Die hebben weinig hoop, die willen houvast en wij hebben het houvast. Dus hou het niet binnen deze muurtjes, ga er hard mee aan de slag. En ik denk dat u verrast zult zijn van de openheid die mensen hebben. Hier zitten nog heel veel mensen van de generatie. We hebben heel veel over ons heen gekregen. Niet voor niks trouwens, want we hebben het ook een beetje verprutst soms in de kerken. Maar er is een nieuwe generatie die dat prutswerk van ons niet meer gezien heeft. En zingeving zoekt. Gewoon praten over God lukt heel makkelijk. Ik heb een aantal jongeren die zomaar binnenkomen. En voor je het weet zit je in een gesprek over God en over hoe zij daarover denken enzovoort. Fantastisch. Dag 4. De zon en de maan. Inderdaad een prachtig beeld van de bruid en de bruidegom. In Hooglied volgens mij wordt de bruid vergeleken met de maan. En de zon wordt natuurlijk vergeleken met de zoon. Deze dag brengt ons een stukje balans. We weten bij wie we horen. We gaan lekker bidden. Heer, u bent, het is toch gek hè, dat je mag luisteren naar je bruidegom. En dat hij jou in balans brengt. Want het betekent ook een stukje balans tussen dat woord en de geest. Dan moet u heel 2 Korinthe maar eens bijlezen als u aan deze dag toe bent. En dan lekker bidden van wat betekent dat voor mij? Ben ik in balans? Ben ik afwachtend? Leef ik als de bruid van de Heere God? Hartstikke gaaf. En dan dag 5. Voor mij die dag met die diepere dingen. En waar het bezuinenfeest bij hoort. Ik blijf hem iedere keer herhalen. Want hij komt binnenkort weer, het bezuinenfeest. En ik vind hem zo leuk. Dat is gewoon een feest waarvan de Israëlieten niet wisten wat ze aan het vieren waren. Ze moesten een dag toeteren. Ze wisten niet waarom. En daar is dan een soort nieuwjaar aan gekoppeld. Rosh Hashanah, maar dat is eigenlijk helemaal niet op die datum. Maar het is natuurlijk een feest van verwachting. Een feest van de terugkomst van onze Heer. En ik heb mij inderdaad, ik heb er hier denk ik al een paar keer over gepraat. Mag het niet te veel doen, want dan zeggen mensen, hou op. Je hebt te veel gepraat over toekomstverwachting enzovoort. Maar ik maak daar gewoon een feestje van. Het feestje van de terugkomst van de Heer. Is het niet van het jaar, dan is het volgend jaar. En het helpt mij om opnieuw even na te denken. Heer, ben ik er klaar voor? En als ik ga bidden voor deze dag, dan bid ik dat hij mij verandert in mijn denken. Dat hij mijn gedachten mag beïnvloeden. Want die zijn al lang weer na 5 minuten alle kanten opgegaan. Heer, beïnvloed mijn gedachten. Maak ze ook dieper. Zorg dat ik goede gedachten heb. Want u weet wat er met gedachten kunnen gebeuren. Die kunnen behoorlijk beïnvloed worden. Als man heb ik daar ook best wel veel moeite mee gehad om mijn gedachten goed te kunnen sturen. En als ik naar een dame keek, gewoon te kijken als naar een schepping van God en niet allerlei andere gedachten, is een oefening. En daar mogen we mee aan de slag. En de Heere God wil ons helpen. Word veranderd in je denken. En daar hoort voor mij bij dat we bedenken dat deze wereld heel spoedig naar zijn eindje loopt. Hoe spoedig weten we natuurlijk niet exact. Maar daar komt gewoon een eind aan. En mensen die liever niet over een concrete toekomstverwachting nadenken, die roepen wel altijd ja, maar de Heer zal ooit terugkomen. Ik zeg oké, dat is prima als jij denkt ooit, dat is goed. Maar ben je daar klaar voor? Verwacht je hem? Ben je er blij om? Kijk je ernaar uit? Nou, al dat soort vragen zijn toch superbelangrijk. Dag 6. Dag 6 gaat inderdaad over ons als mens. Er hoort een feest bij. Ik zal nog niet de naam noemen van het feest. Want ik wil eerst even van u weten. Als u nou over dag 6 zou bidden. En u als mens op deze aarde. Wat is onze taak of onze plek op deze aarde? Wie of wat zijn wij in zijn algemeenheid? Dit is geen retorische vraag, u mag gewoon wat roepen, dat vind ik altijd leuk. Rentmeesters. Ja? Ja? Dat is gelijk een heel interessante object, rentmeester. Wat bedoelen we daarmee? Enzovoort. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar, nou goed. Enzovoort. Dan komen ze, rentmeesters, oké. Okay. Andere dingen? Evangelie uitdragen. Ja. Ja. Fantastisch. En dan kent u ook die hele mooie tekst. Wij zijn dus gezanten van Christus. En wat is de boodschap die daar verteld wordt? Nee, de verzoening. Laat u met God verzoenen. Daarom hoort bij deze dag ook de grote verzoendag. En dat rentmeesterschap zit er natuurlijk ook in. Wij willen dat deze aarde goed wordt verzorgd en tot zijn doel komt. Als christen hebben we de algemene opdracht om verzoening te brengen. En dat is een hele interessante. Een ander woord is een beetje oud woord natuurlijk, maar je zou kunnen zeggen vrede. Je wil vrede brengen aan de mens. Vrede met God, vrede met henzelf, vrede met elkaar. Dat is wat we mogen doen. Dus als u ergens binnenkomt in een gezelschap, dan is het effect dat u verzoening brengt. Nou, heel vaak gaat dat mis. Hè? Want dan roepen we inderdaad van, wij willen graag goede rentmeesters zijn. En dan krijgen we een enorme discussie over wat dat dan betekent. Want daar heeft iedereen zo zijn eigen invulling op. Of we willen graag het evangelie brengen. Nou, daar is de een wel of niet aan toe enzovoort. Maar we brengen vrede. Dat is wat Jezus ook kwam doen. Vrede breng ik jullie. En dat vind ik zo interessant. Dus in mijn gebed probeer ik eerst maar eens te brengen. Heb ik zelf die vrede? En straal ik die vrede uit? En als ik met mensen praat, hebben ze dan vrede daarmee? En in deze tijd superbelangrijk. Dus we beginnen met te luisteren naar mensen. En als we al enige ruimte krijgen om iets door te geven, dan is dat verzoening, vrede. Daar hebben jongeren zo'n grote behoefte aan, weet je dat? Die kunnen namelijk helemaal niet meer met elkaar praten. Ja, ik weet niet hoe het hier zit hoor, maar bij mij op school is een wanhoop. Grote stadsproblemen, die gasten zitten echt alleen nog maar op social media. En wat ze tegen elkaar zeggen, ik ga het u niet vertellen, maar dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. En als er iemand is die hen kan helpen om in vrede met elkaar te leven, henzelf lukt het niet. Nou, dat zijn de zes dagen. En de zevende is rust. Die is nog het moeilijkste. Gewoon maar zitten en niks doen. En in feite is dat het begin van je gebedsleven. Hè? Dus zo mag je ook beginnen. Eerste dag van de mens, rust. Zitten. En God heeft die dag geheiligd. Hij heeft ons geheiligd, enzovoort. En dan mogen we stilzitten en luisteren naar hem. En van daaruit gaan we die zes dagen doorbidden. Helemaal te gek. U kan het op verschillende manieren doen. U kan gewoon even één dag nemen. U kan ze ook alle zeven doorbidden. Ik heb het al met een aantal mensen ook gedaan die ik begeleid. Gewoon gaan zitten en bidden. Ik stop met coachen, ik stop met praten. Ik zeg, joh, van belang is dat we samen ontdekken wat God over jou zegt. Dus we gaan stil zijn, in de rust. En dan gaan we één voor één die dagen doorbidden. Nou, en wat er dan gebeurt, hè? Wat God ook duidelijk maakt aan mensen die God al half kwijt zijn, is bijzonder. Ik denk, oh ja, als we de tijd nemen om God aan het woord te laten, echt, dan gebeurt er iets. En dan durf ik rustig naar posten. Waar heeft God jou iets? Ja, God heeft mij weer iets duidelijk gemaakt. Oké, vertel maar. En vaak komt het overeen wat hij met mij heeft duidelijk gemaakt als we samen zitten te bidden. Heerlijk. En zo bidden heeft mij ontzettend veel gebracht. Ik hoef God niet te bidden over allerlei situaties. Ik heb daar behoorlijk veel last mee gehad. Dat ik bad voor mensen die ziek waren. Ha, en ze werden genezen, wat fijn. En dan de volgende dag ga je weer bidden voor iemand die ziek is. Hé, hij is niet genezen. Ja, en het antwoord is, God is soeverein, hij doet wat hij wil. Ja, daar loop ik dan met mijn mooie gedrag. Maar bidden als luisteren naar God, dan weet je wel wat hij wil. En dan bid ik niks meer van waarvan ik niet zeker weet dat God dat ook doet in je leven. Mooi toch? Het klinkt heel perfect. Ik heb ook nog mijn oude patronen van bidden. En ik wil ook nog heel graag dat God ingrijpt in situaties. En dan bid ik daar heel concreet ook weer voor. En de ene keer doet hij het wel, de andere keer niet. Maar mijn gebedsleven rondom de 7 scheppingsdagen vind ik fijn en vind ik te gek. En ik hoop dat als u daar wat mee probeert, dat het u ook tot zegen is. Laten wij een momentje stil zijn, dat u het even in laat zakken bij uzelf. En dan ga ik ook afsluiten met een gebed. Heer, ik wil u bedanken. Bedanken dat u hier bent. En dat we met vallen en opstaan mogen zoeken naar uw aanwezigheid in ons en in elkaar. Uw aanwezigheid in deze wereld, uw handelen in deze wereld. Dingen die soms voor ons onbegrijpelijk zijn. Maar hoe meer we stil zijn met u, hoe dichter we bij u mogen komen. Dank u wel dat u dat toestaat. Dat u onze vriend wilt zijn. Dat u met ons op wilt trekken. En inderdaad met ons wilt praten. Heer, helpt u ons om in eerste instantie te luisteren en nog eens te luisteren. Heer, en ik bid voor deze gemeente, ook met de dingen die er gebeuren en gebeurd zijn, dat ze in alle rust en stilte hun relatie met u mogen verdiepen en mogen uitdragen naar de mensen om hen heen. Laat u deze gemeente tot een lichtpuntje zijn in een wereld die ongelooflijk veel behoefte heeft aan mensen die weten wie ze zijn, weten waar ze vandaan komen, weten waarheen ze op weg zijn. Heer, maakt u dat deze gemeenschap anderen daarin mee mag nemen. Dank u wel dat u dat wilt doen. Dank u wel voor uw zegen. Amen. Er is nog één lied. Zal ik vooraf de zegen uitspreken of na dit lied? Wat vinden jullie nou passend? Want ik weet niet welk lied jullie gaan doen. Vrede van God. Nou, dat vind ik dat mooi met elkaar. Dan gaan wij nu allemaal staan en dan spreek ik de zegen van Numeri over u uit. En daarna zingen we dat prachtige lied. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.